Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Ik zit op de 21ste verdieping van het Stadskantoor in Utrecht. Echt een heel mooi uitzicht. En tegenover mij zit Arthur Klink. Arthur, jij werkt bij de gemeente Utrecht op het gebied van openbare verlichting. Maar ik ben op jouw naam gekomen via vakbeurs. Nee, niet vakbeurs. Nationale Verkeer Expo. En daar geef jij een lezing of gaf jij een lezing. Want deze wordt iets later uitgezonden. Op het gebied van openbare verlichting. En jij bent ook een van de initiatiefnemers van de stichting OVL NL.
Dat klopt.
Wil jij jezelf even voorstellen voor hetgene wat ik nog niet heb geïntroduceerd?
Ja, nou ja, ik werk inderdaad al 42 jaar in het vakgebied openbare verlichting. En dat is gekomen vanuit de tijd dat de openbare verlichting nog bij de energiebedrijven zaten. Dat waren toen overheidsbedrijven. En na die privatisering is die energiebedrijven zijn naar hun kerntaken gegaan en die openbare verlichting is bij de gemeentes terechtgekomen. En daar hebben wij inderdaad behoefte gekregen aan kennis, want dan moet je beleid gaan maken. Dan moet je beheer gaan doen, je eigenaarsrol in gaan vullen. En ik ben heel erg voorstander van kennis delen. En dus ik heb andere gemeentes toen opgezocht. Ja, dat is inmiddels al 30 jaar geleden. Van kunnen we dit niet samen gaan aanpakken? Hè? We moeten beleid gaan maken. We moeten allemaal hetzelfde gaan doen. Opdrachtgever worden. Nou, dat hebben we gedaan met een aantal gemeentes. En dat is eigenlijk gegroeid tot nu de Stichting Openbare Verlichting Nederland. Waarin ook de aanbieders, marktpartijen, vertegenwoordigd zijn in een afdeling. En de overheden, gemeentes, provincies, die zijn vertegenwoordigd. En wat wij doen binnen de stichting is overheid, markt en onderwijs, zit er ook universiteit bij, bij elkaar brengen, kennis ontwikkelen, kennis delen en kennis borgen. We hebben nu ook een openbare verlichtingsacademy opgericht.
Ook nog?
Dan kunnen mensen het vakgebied leren. Vanaf de basiskennis tot en met echt vergevorderde vakspecialisme openbare verlichting. Dus zo zijn we aardig aan de weg getimmerd in de openbare verlichting.
Ja, dan zitten we helemaal op hetzelfde, op hetzelfde frequentie qua kennis delen. Ik mag het op mijn vakgebied doen. Het is superleuk om te horen dat dit allemaal in gang is gezet. Eigenlijk is het gewoon met een gedachte in gang gezet en is het nu gewoon een platform geworden. Ja. Nu zitten er misschien mensen te luisteren en denken, ja, goh, wat kan ik daar bij Openbare Verlichting NL, die stichting, wat kan ik daar als ik daar nog niet bij ben aangesloten?
Ja, wat ik zie, hè, er zijn eigenlijk, ik vind een belangrijk doel is de collectiviteit. Dus je ziet ook dat wij zijn begonnen met echt het kennis delen onder elkaar. En dan had je er dus direct eigen belang bij. Want je hebt een netwerk, je kunt je vragen stellen, je kunt je problemen op tafel leggen, met elkaar oplossingen zoeken. Dus dat is je directe belang. En ik denk dat vooral de wat kleinere gemeentes in Nederland, die vaak de openbare verlichting als een bijtaak hebben bij hun openbare ruimtetaak.
Ja, dat zie je echt heel veel.
Dat zie je heel veel. Hè. Grotere gemeentes, zoals die hebben gewoon een afdeling. En die hebben mensen en kennis. En maar vooral de kleinere gemeentes, die profiteren denk ik maximaal van het netwerk. Maar daarnaast vertegenwoordigen wij inmiddels ook de branche. Dus de collectiviteit is ook belangrijk. Dus je hoeft niet een actieve deelnemer te zijn. Er zijn heel veel niet-actieve deelnemers, maar die onderschrijven wel het belang dat er een branchevertegenwoordiger is voor de openbare verlichting als vakspecialisme. En dat is eigenlijk de twee belangrijkste pijlers van onze doelstellingen.
Ja, toen we net even aan het praten waren voordat we gingen opnemen, toen zei je ja, ik ben echt van de openbare verlichting en niet zozeer van verkeer. Ja. Je staat wel op de Nationale Verkeer Expo. Wat is de connectie?
Ja, ik zelf Als we toen de tijd, een tijdje geleden begonnen we echt over Smart City te praten en te denken en te doen. En dat betekent eigenlijk Smart City. Smart zit hem volgens mij in het samenwerken. Het gebruik maken van elkaars kennis en functies. Dat maakt het smart, denk ik. Ja, dat is toch wel mondjesmaat, merk ik. Hè? De verbinding tussen verkeersregelinstallaties en openbare verlichting, die wordt niet heel logisch altijd gemaakt. En ik denk dat dat er ook mede komt door gebrek aan bekendheid. Dus ik dacht, als wij nu op zo'n specifieke verkeersexpo als openbare verlichting aanwezig zijn, ja, dan heb je in ieder geval een eerste stap gemaakt van misschien kunnen we daar, moeten we daar eens iets mee. Dus onbekend maakt onbemind. Dus de belangrijkste reden nu is, ik verwacht niet dat we na de beurs in één keer, maar ik verwacht wel dat we toch bij een aantal verkeerskundigen hebben kunnen laten zien dat het best de moeite waard is om eens wat vaker met hun openbare verlichtingsmensen te gaan praten. En andersom.
Ja, en want in jouw optiek, welke kansen laten we op dit moment liggen?
Nou, ik zie nu dat de belangrijke actuele trend in de openbare verlichting is dat we naar duisternis kijken, hè? Donkerte wordt veel belangrijker, de natuur wordt veel belangrijker. Dus we proberen nu ook veel meer beleid te maken, verlichtingsbeleid vanuit die donkerte.
En dat betekent eigenlijk minder verlichting? Is
ja,
dat donkerte?
Minder verlichting is vaak dan. Hè? En als je nou hebt over minder verlichting, een belangrijke functie van verlichting is van oudsher verkeersveiligheid. Dus als je nou minder verlichting komt, maar je wil het wel veilig houden op conflictvlakken, hè? Op kruisingen, ja, dan zou je dus eigenlijk mooi kunnen regelen dat als er verkeersaanbod is, dat die verlichting dan meegaat naar het gewenste niveau. Terwijl als het verkeersaanbod weg is, ja, dan zou je weer helemaal terug kunnen naar het minimale niveau. Dus ik verwacht dat er nu door deze beweging meer initiatieven komen. En het hoeft niet alleen in het buitengebied. Hè? Het kan best ook wel in stedelijke omgevingen goed gaan. Dus vandaar dat ik denk dat er wel meer verbinding zou komen tussen mensen van verkeer en de mensen van het vak openbare verlichting.
Ja, je noemde net ook een aantal pilots met een bus.
Ja, er zijn op het openbare verlichtingssymposium bij de TU in Eindhoven hebben wij een award uitgeroepen. En konden deelnemers pitchen met hun innovatieve ideeën. En er waren interessante, op dit onderwerp waren er waren meerdere interessante pitches natuurlijk. Maar op dit onderwerp was een gemeente bij die daadwerkelijk ook op basis van verkeersaanbod de verlichting ging regelen. Dus dat vond ik al heel erg leuk. Maar er was er ook ik hoor ook dat mensen bijvoorbeeld bij een bushalte of bij een busstation, als je hebt tegenwoordig systemen, dynamische routeinformatiesystemen die precies voorspellen wanneer de bus komt. Ja, dus dan kun je ook precies voorspellen wanneer je even dat verlichting misschien iets hoger gaat regelen. Dus ik denk, nou ja, dat vond ik wel heel erg leuke ideeën en mooie aanzetten tot meer connectiviteit.
En die is nu afgelopen, want die is uitgereikt?
Ja, twee categorieën, in de categorie ontwerp en in de categorie product. En beide gingen eigenlijk over die interactieve dynamische verlichting. De ene was heel erg sterk, omdat die ook heel grotendeels burgers liet participeren in het ontwerp. Dat was ook heel erg sterk. En die had een techniek ontwikkeld, software ontwikkeld, waar burgers op een tablet gewoon konden spelen met licht. En dan konden ze dus het met zelf in de praktijk zo ontwerpen dat ze dachten, kijk, zo is het mooi.
Zo is het goed.
Zo is het goed. En ja, dat was heel erg mooi natuurlijk en innovatief. Hè? Participatie is ook heel belangrijk. Een andere, die was technisch, was een award op het onderdeel product. En dat, die hadden, dat bedrijf had een hele mooie nieuwe verlichtingsarmatuur ontwikkeld, waarin heel veel technologie al in zit. Wat ook lastig is, is in de slimme verlichting, is als je allemaal losse componenten in een lichtmast of in een armatuur of aan een mast krijgt, die dan weer nodig zijn voor die besturing. En heb je ook weer telecommunicatie nodig en noem het maar op, om vanaf afstand dat weer aan te sturen. En deze hadden eigenlijk heel veel geïntegreerd in het armatuur. Dus het is eigenlijk, ja, net als je telefoon. Hè? Je kunt niet meer een telefoon kopen zonder camera. Het zit er gewoon in.
Het zit erin,
ja. Ja, dat is eigenlijk, vind ik, de toekomst. Je koopt een armatuur en al die connectiviteit zit er gewoon in.
En je kunt er gebruik van maken kunt, of eventueel dingen op uitbouwen.
Je gebruikt het
of uitbouwen.
Je gebruikt het niet, weet je. Maar dat is mooi. Dus dat vond ik mooie innovaties ook. Ja, ik heb niet gekozen hoor. De zaal, het publiek heeft gekozen, maar ik kom me er heel goed in vinden.
Oh, fijn. Heel goed. Ja. kansen om samen te gaan. Eigenlijk zou je daar een soort brainstormgroep voor moeten maken. Want iedereen zit natuurlijk, die is natuurlijk gefocust op zijn of haar vakgebied. Hè? De verlichting op de verlichting en de verkeersman of vrouw op dat vak.
Ja, je zou eigenlijk aanleidingen. Kijk, tegenwoordig is iedereen ook nog veel. Ja, druk zijn is iets van alle tijden. Maar nu is het wel heel extreem. Dus mensen hebben niet meer zo even de tijd om een half dagje met elkaar. Dan moet nut hebben gelijk. Hè? Het moet iets opleveren. Wat heb ik eraan? Maar ja, je zou dus iets moeten vinden waardoor mensen toch getriggerd worden om zo af en toe eens zo'n brainstorm sessie te hebben. Hè? Gewoon alles mag gezegd worden. We kijken wel waar we uitkomen. En dat zou misschien wel op het pad van de Openbare Verlichting Nederland liggen om zoiets te organiseren. Misschien een goed idee.
Ja, of mocht er een stagiair of een afstudeerder luisteren.
Ja.
Die erg creatief is.
Ja, precies. Neem vooral contact op.
Neem vooral contact op.
Zijn altijd open voor nieuwe ideeën.
Ja, nou ja, ik vind het wel altijd leuk als je in zo'n fase zit. Dat je bent helemaal niet beïnvloed door alles wat je al weet.
Ja.
En dan is het misschien wel heel handig om juist zo min mogelijk kennis te hebben. Omdat het dan als belemmering gaat werken.
Ja, dat kan zeker zijn. Ja, hoe meer je weet, hoe lastiger het kan worden. Dat is zeker zo. We hebben ook een afdeling Young What. En dat proberen we eigenlijk in dat platform van OVLNL, proberen we mensen van 35 jaar en jonger, tot 35 jaar, bij elkaar te brengen en actief te laten zijn. Maar dat blijkt toch nog best lastig. Ik heb daar een opdracht gegeven aan een team van studenten van de TU Eindhoven om met een aantal mensen uit het vakgebied onder de 35 jaar activiteiten te ontplooien, na te denken over hoe kunnen zijn. En wat blijkt toch wel, dat als je nou over tijdgebrek hebt, dan is dat eigenlijk wel een doelgroep die weinig tijd heeft. Want die hebben kleine kinderen, zijn nog carrière aan het maken op hun werk. Ze hebben allerlei sporten. Dus ja, hun tijd. En het gaat vaak over vrije tijd.
Ja.
He, het is niet altijd wat alles maar in de baas de tijd kan. Dat kan ook al heel moeilijk. Dus het is allemaal vrije tijd. Ja, en dan hebben die mensen het al zo druk. Dus wat wij zien is dat ze willen het heel graag. En als wij het organiseren, dan komen ze ook heel graag. Maar als ik dan zeg van, ja, kunnen jullie nou zelf niet dit platform in stand houden en zelf dit regelen? Dan valt het een beetje stil. Dus je hebt echt een trekker nodig. Maar iedereen eigenlijk, zowel de marktpartijen als de overheden, die zijn enthousiast. En de jonge mensen zelf zijn wel enthousiast over het idee van een jong wat.
Oké.
Okay. Ja, dat dan weer wel. Dus ik geef het nog niet op. Hè? Dus jongeren, sluit je vooral aan als je kennis wilt delen. Hè? En out of the box wilt denken. Dat is leuk, mooi.
Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
Via de website eigenlijk, ovlnl.nl.
.nl.
Ja, dat kan je eenvoudig. En een mailtje naar mij, info@ovlnl.nl, komt bij mij aan ook. En dan reageer ik altijd direct. Dus ik hoop dat het ons inmiddels goed. We hebben ook een vakblad, hè? komt ieder kwartaal uit. Dus ik hoop dat we... Ja, maar buiten ons vakgebied weet ik niet hoe bekend we zijn. Dus ik ben heel blij met dit gesprekje met jou.
Ja, ja, we gaan het bekendheid vergroten bij deze.
Ja, precies.
Je zei ook, toen we net even vooraf aan het praten waren, toen zei je... ik zei, wat doet zeg maar de stichting precies? En zeiden we, ja, wij brengen kennis samen, we delen kennis. En toen zei je, we zijn ook aan het kijken naar hoe je zeg maar, op een andere manier kan kijken naar het ontwerpen van de verlichting in de openbare ruimte.
Ja, ja, dat klopt. Wat ik al zei, hè, de verlichting komt uit een technische hoek van de energiebedrijven. Dus werd puur technisch gekeken. Hoeveel licht komt er op straat en hoe ver zet je die lantaarnpalen daarvoor op straat uit elkaar en hoe hoog moeten ze zijn, et cetera. En dat is dan je verlichtingsontwerp. En dat moet dan voldoen aan een cijfer in een richtlijn of zo. Nou ja, dat is het best. Maar nu op een moderne manier verlichting ontwerpen, dan probeer je integraler te kijken. Dus je gaat eerder vanuit de lichtbehoefte kijken. En hoe bepaal je die lichtbehoefte? Dan kijk je naar je omgeving. Wat is het gewenste gebruik van die omgeving? Is het in een buitengebied? Speelt de natuur een rol? Is het een winkelgebied, een centrumgebied? Noem het maar op, een verblijfsgebied. En hoe doen de andere vakdisciplines het? Groen, hoe wordt dat ingericht? Wegen, hoe wordt dat ingericht? Welke gebouwen, landschap, architectuur, maar ook landschaparchitectuur. Nou, en als je dat allemaal bij elkaar hebt en je praat met elkaar, als openbare verlichting zit je gewoon aan tafel met die mensen in een vroeg stadium van een programma van eisen al. Ja, dan heb je veel meer kans op een goed verlichtingsontwerp wat aansluit uiteindelijk bij die omgeving en het gebruik van die omgeving. Wij noemen dat omgevingsgericht lichtontwerp. En we hebben daar afgelopen vakbeurs Openbare Ruimte een hele mooie publicatie voor uitgegeven. Mooi boekwerk en die neemt je eigenlijk mee door alle stappen om tot een omgevingsgericht lichtontwerp te komen. Eigenlijk een integrale openbare ruimteontwerp. Het boek is te krijgen op de bibliotheek van de OPVLNL-website. Ja.
En wie zou eigenlijk als eerste dat boek moeten bestellen of downloaden?
Nou, als eerste... nu je dat zo vraagt, denk ik... als eerste de openbare verlichtingsbeheerders. Omdat openbare verlichting, zij vindt, is er voor een groot deel voor veiligheid. En ik kan me indenken dat beheerders denken, ja, als ik nou heb ontworpen volgens dat getalletje in die richtlijn, dan zit ik wel goed als het misgaat. Want ik heb het goed ontworpen. Dus die moeten eigenlijk vertrouwen krijgen dat het nog belangrijker is dan aan een cijfertje voldoen, is het nog belangrijker om zorgvuldig te werk te gaan. Dus een zorgvuldig proces door te lopen en goed te kijken wat is de lichtbehoefte en hoe past dat in dit hele integrale buitenruimteontwerp. Dus als je daar eenmaal vertrouwen in krijgt, dan kun je ook zeggen, nee hoor, ik zie iedere claim wel tegemoet, want wij hebben dat op een hele zorgvuldige, correcte manier dat verlichtingsontwerp gemaakt. Dus een stukje aansprakelijkheid, dat speelt altijd bij beheerders. Dus ik zou het liefste willen dat zij als eerste dat concept omarmen. Om op deze manier te ontwerpen. Als die beheerders dat eenmaal ontwerpen, dan heb je landschaparchitecten en stedenbouwers die op die manier die beheerders gaan betrekken. Maar dat betrekken wordt dan makkelijker, want die beheerder die snapt al waar het een beetje om gaat en wat hij moet doen. En hoe zijn rol is in het totale spel van het ontwerpen van die buitenruimte. Dus dat zou voor mij een mooie volgorde zijn.
Ja, cijfers aan de kant, nadenken over de omgeving.
Ja, nadenken over, ja, terug naar de bedoeling eigenlijk. Ja. Hè?
Nou, ik denk dat het dat inderdaad voor beheerders best wel spannend kan zijn.
Kan inderdaad zijn, ja.
Omdat ze misschien, nou ja, het toch... Ik weet niet of er een soort van afrekencultuur heerst.
Nou ja, maar... in Nederland gelukkig nog niet zo erg, maar het neemt wel toe. Hè? We gaan wat scherper worden op elkaar. Hè? Ongelukjes bestaan eigenlijk nauwelijks nog. Er is altijd wel iemand die de schuld heeft. Dus dat is zeker zo. Beheerders zijn traditioneel natuurlijk iets terughoudend. Hè? Beetje ja, behoudend.
Conservatief.
Ja, ja, toch wel van, ja, doe maar gewoon. Het moet, we moeten het in stand kunnen houden. Hè? Het moet beheersbaar zijn. Het moet niet te gek zijn. Niet te veel risico's, daar houden we niet van. Dus ja, daar moeten we een beetje doorheen zien te komen, hè, ja, met elkaar.
En jullie helpen erbij?
Ja, daar helpen we wel bij. Natuurlijk vinden we wel, de veiligheid is natuurlijk belangrijk. Hè. Dat is eigenlijk de enige reden waarom de verlichting überhaupt is.
Is het, jij zei de verlichting is er voor de veiligheid.
Ja.
Even een zijsprongetje, wat wij gewoon zelf altijd wel... waar ik zelf over na denk, dat... mensen zich soms niet veilig voelen en dan zeggen, zet maar verlichting neer.
Ja.
Dat juist averechts werkt, ja, kijk, voor de veiligheid.
Als ik het over veiligheid heb, dan bedoel ik eigenlijk zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. Hè? Je veilig voelen.
Ja.
Het lastigste is, denk ik, te grijpen... die sociale veiligheid. Want dat is zo afhankelijk van heel veel aspecten. Een heel gek voorbeeld. Als in het nieuws komt dat er, weet ik wel, verschrikkelijkste dingen in het nieuws komen in jouw buurt, dan verandert er eigenlijk niks in jouw buurt. Maar in één keer kan je je zomaar onveilig voelen omdat het in het nieuws is geweest.
Ja.
Zo subjectief, daar wil ik maar mee aangeven, zo subjectief. Het kan jarenlang gewoon goed gaan, hè, als ik dan weer naar verlichting kijk. Nou, heb je bijvoorbeeld vooral in de buitengebieden hele matige verlichting. En bedoel ik matige kwaliteit van verlichting. Maar dat kan jarenlang goed gaan. Maar noem maar één keer wat er gebeuren.
En dan
is toch kennelijk bij donkerte verlichting de oplossing. Terwijl er dan eigenlijk nagelaten wordt om naar het echte probleem te kijken en naar het totaal van oplossingen. Maar dan heb je wel, ja, we willen dan natuurlijk snel een maatregel treffen. En dat is een mooie, snelle, zichtbare maatregel. Dus zet er nog maar een paar lantaarnpalen bij. En ja, meer licht, dat wil helemaal niet zeggen meer zicht. Weet je wel? En dat wil helemaal al niet zeggen meer veiligheid. Dus dat valt heel erg te betwijfelen. Of zo'n snelle maatregel, of die daadwerkelijk wel zo oplost wat het probleem is. Maar ja, daar heb je wel veel onderzoek voor nodig. En veel publicaties voor nodig. En,
daarbij kan ik me wel voorstellen, als de politiek zich ermee gaat bemoeien en zeggen, het moet meer verlichting komen, dat zo'n beheerder dan best wel in een lastig pakket wordt gebracht.
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk afhankelijk van het beleid van de gemeente, van het bestuur, ja, we moeten meer verlichting komen. Andere, kijk, als er natuurlijk de burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Ja, als daar heel veel narigheid is in, dan zal die niet gauw zeggen, haal die verlichting daar maar weg. Maar als die narigheid er nou niet is, dan zou die misschien zeggen van, nou, de natuur is ook belangrijk. Kan het niet een tandje minder? Dus ja, het is zo afhankelijk van heel veel aspecten. Dat het, maar in zijn algemeenheid durf ik wel te stellen dat meer licht niet per definitie leidt tot meer veiligheid. Niet voor meer sociale veiligheid en niet voor meer verkeersveiligheid. Dat durf ik wel te stellen.
Dus iemand die dat beweert, die mag langskomen en dan...
Ja, dus dan zijn we weer terug bij af. Want ik vind dan juist die interactieve verlichting, hè, die dynamische verlichting, ja, dat is veel mooier. Dat geeft dan een mooie balans tussen licht wanneer je het nodig hebt en geen licht wanneer je het niet nodig hebt.
Dan een doorkijk, want die dynamische verlichting die is natuurlijk de laatste tijd ontstaan. Hè? Tegenwoordig is zo'n beetje alles LED wat wordt aangebracht.
Ja.
Dat geeft meer mogelijkheden.
Ja.
In jouw ideaalbeeld, En we kijken 10 of 15 jaar vooruit. Waar gaat het naartoe?
Ja,
of waar zou het naartoe moeten gaan?
Nou ja, moeten gaan. Kijk, ik snap wel, we zijn al, het lijkt net al iets van die laatste tijd, hè, dat we het hebben over smart city, smart lighting. Maar die hele dynamische verlichtingen, als je daaronder ook... Kijk, je hebt nog een verschil, hè? Je kunt statische verlichtingsniveaus regelen door bijvoorbeeld 's avonds om 11 uur het licht op een half kracht te zetten. Ja, dat is ook wel dynamische verlichting, zou je kunnen zeggen. Maar als je interactief gaat, ja, dan wordt het eigenlijk afhankelijk van omstandigheden geregeld. En ik vind eigenlijk dat we daar al veel te lang over doen. Hè? En dus nog steeds moet je... Is het wel bedrijfszeker? Weet je wel? Is het wel... Kan ik wel... heb ik wel... kom ik in een knel, in de greep te zitten van één aanbieder... kost het extra geld? En wat heb ik er dan aan? Wat levert het dan op? Zo denken we nog.
Dat is korte termijn.
En dan, ik denk op termijn, als wij gewoon een verlichtingsarmatuur krijgen... waar gewoon alles in zit, net als dat je tegenwoordig een auto koopt... en er zitten je stuurbekrachtiging en je rembekrachtiging... en je airconditioning zit er gewoon in en je raampjes... Ja, weet je, dat moet eigenlijk ook gewoon bij een verlichtingsarmatuur. Als je die nog gewoon koopt, dan is die gewoon helemaal klaar.
En compleet.
Dan, ja, en of je nou die functies wel of niet gebruikt, ja, dat moet je zelf weten.
Ja, maar daar zou je weer, zeg maar, aansturing op kunnen maken, ja, om gebruik dan te maken.
Dan wordt
functies.
Het gewoon allemaal wat toegankelijker, eenvoudiger, breder inzetbaar, niet merkafhankelijk. Dus dan dat, als je vraagt aan mij waar zou ik naartoe moeten, dan vind ik dat. Eigenlijk.
En is dat iets wat, zeg maar, overheden kunnen gaan eisen?
Ja, lastig. Lastig, ja. Ik vind het lastig. Het kan, hè. Je kan het, ik denk dat er een deels wel iets op gang gebracht kan worden door het aanbesteden. Maar ik ben zelf van mening dat het aanbesteden aan zich, zoals wij dat op het ogenblik helemaal doen in Nederland, dat het eigenlijk zijn functie voorbij schiet en dat het eerder innovatie remt dan stimuleert. Het gaat uiteindelijk dan weer veel te veel over prijs en veel te veel over andere dingen en veel te veel... Kijk, ik ben bang dat wij ons vakgebied weggeven aan juristen. En ik vind het jammer, want als we gewoon in gesprek gaan met elkaar... dan kun je tot veel betere productinnovatie komen. Maar ja, een bedrijf A die zegt... ja, ik kan best harder, ik kan wel met jou in gesprek gaan... en hartstikke mooie dingen doen. Maar vervolgens ga jij het inkopen... en dan maak je er een aanbesteding van... en mijn concurrenten lopen ermee weg.
Ja,
ja, ja, dan hebben ze nog eens een keer gelijk ook.
Ja.
Dus ik vind het jammer. Ik hoop dat we een keer een betere balans vinden in het inkopen... waardoor het toch weer makkelijker wordt om te krijgen wat je hebben wilt.
En om te innoveren.
En daardoor ga je vaak innoveren. Want heel veel innovatie komt uit de praktijk. Hè? Gewoon een monteur die zegt van, goh, kan dat niet beter?
Kan het niet
of een bewoner die zegt van, goh, kan dat niet anders? En dan via een aanbesteding mensen dwingen om een paperclip uit te gaan vinden. Dat is lastig, lijkt mij.
Ja.
Maar het kan, ja.
Ja, kijk, het is niet per se via een aanbesteding, hoor. Maar het is inderdaad wel op het moment dat de overheden hierom gaan vragen... dan zal de markt ook gaan reageren.
Ja, dat is natuurlijk de keerzijde. Hè? Kijk, als je iets één op één doet, dan betaal je ook gewoon één op één. En dan is het misschien ook de kennis van één op één. Als je iets breder uitvraagt in de markt, dan kan je misschien... er moet wel een behoefte zijn eigenlijk. Maar ik vind dat wel... verschillen per bedrijf. Want bedrijven die er eigenlijk in zitten... om zoveel mogelijk omzet en winst te maken... die zeggen, ja, als er geen behoefte is, gaan wij niet aanbieden. Maar bedrijven die er veel anders in zitten... zijn vaak die al 100 jaar bestaan of zo, die zijn zelf vanuit zichzelf bezig met innoveren. En dat, die zitten er heel anders in. En die hebben die markt echt niet... Ja, tuurlijk, ze hebben ook uiteindelijk die vraag nodig, maar die hebben er gewoon vertrouwen in.
Dat die vraag komt.
Die komt wel. Hè? Net Elon Musk, die had er vertrouwen in. Ik ga gewoon die Tesla's bouwen, ik zie het wel.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, wie was er nou dom? Hè?
Ja, nou ja, ik wil niet zeggen dom of niet dom. Maar
nou, laat ik zo zeggen, hij lef, heeft goed, heeft
wie
goed gezien.
Heeft het, wie heeft het lef, hè? Ja. Ja. En de visie. Ja, dus...
Voor de stichting, je mag nu, we zitten toch in een podcast, dus je kan een oproep doen. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, goh, die zijn voor ons van harte welkom? Zijn voor ons een goede aanvulling?
Nou, ik wil vooral dus jonge mensen in het vakgebied aanmoedigen. En ook de management van die bedrijven waar die jonge mensen in het vakgebied werken. Van stuur je, geef die mensen de ruimte om ook eens een keer naar zo'n OVLNL-bijeenkomst te gaan. Om zich aan te sluiten in zo'n netwerk, om daar actief in te worden. Ik denk dat op termijn... gaat dat heel erg bijdragen aan goed vakspecialisme en mensen die verstand van zaken hebben en uiteindelijk voor je bedrijf, voor de branche in ieder geval, heel goed zullen zijn. Dus dat vind ik ze ook heel erg fijn.
Zo'n organisatie heeft daar natuurlijk buitengewoon voordeel van.
Ja.
Ja, zijn er zaken, welke zaken hebben we nog niet besproken?
Nee, we zijn wel aardig doorheen. Ik kijk uit naar de toekomst. En ik denk dat we een hele mooie initiatief hebben met de vakbeurs openbare verlichting, met de vakbeurs openbare ruimte en met de vakbeurs verkeer.
Nationale Verkeerexpo.
Nationale Verkeersexpo, ja. Dus dat zijn natuurlijk, dan kunnen we. Fijn dat er ook is.
Ja, nou, mocht je niet op de beurs zijn of zijn geweest, dan gewoon even via de website contact opnemen. Als je vragen hebt.
Ja.
Of je wil jezelf aanmelden.
Precies.
Heel goed. Arthur, ik wil je bedanken. Ik vind het echt superleuk om te zien hoe enthousiast je bent over je vakgebied. En we zijn natuurlijk, we nemen het op alleen met geluid, maar ik zie jou stralen als het gaat over openbaar verlichting. Dus dat is echt mooi. Heel leuk om te zien. En ik vind het ook heel gaaf dat je het initiatief hebt genomen om zeg maar een groep op te richten om juist daarmee kennis te delen. Dat is waar wij ook voor staan. Dus dank voor het delen van je kennis. En ik hoop dat mensen contact gaan opnemen om kruisbestuiving te gaan maken.
Ja, voor mij dank terug voor deze gelegenheid. En wat ik vooral niet moet vergeten, is dat ik alle mensen dankbaar ben die in onze stichting zo actief zijn. Laten we dat vooral ook niet vergeten. Ik doe eigenlijk niet zo vreselijk veel. Er zijn wel heel veel vrijwilligers die tijd steken om dit allemaal ook in te vullen. Dus die ben ik ook heel erg dankbaar.
Mooie toevoeging. Dankjewel, Arthur.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.